We hebben de vorige keer stilgestaan bij de zegen van Jacob over de zonen van Jozef. En in het bijzonder dan natuurlijk, voor zover ik mij herinner, bij Genesis 48 vers 19, waar eigenlijk de enige echte belangwekkende uitspraak staat in deze zegening, want hoe dan ook, die zegening die gegeven wordt door Jacob aan Efraïm en Manasse is een vrij algemene. Kortom, ze krijgen zegeningen, maar waar het uit bestaat, staat er feitelijk niet bij. Maar wat er wel staat in vers 19 is dat de kleinste broeder, dat wil zeggen Efraïm, groter zou worden dan Manasse. En zijn zaad, Efraïm, zal zijn een volle menigte van volkeren. En het punt is dat dat een belangwekkende uitspraak is, omdat de term zelf, volle menigte van volkeren, eigenlijk wat onbetekenend is, wellicht. Maar hij vindt zijn parallel in het Nieuwe Testament, met name dan in Romeinen 11, vers 25, enige andere plaats waar de term voorkomt. Overigens in een andere taal, dus letterlijk hetzelfde is het natuurlijk toch niet. Maar het is dezelfde termen dan in de andere taal, waar gesproken wordt over de volheid der heidenen. En uit het verband blijkt, daar, in het Romeinen 11 blijkt, dat die volheid der heidenen niks anders kan zijn dan de gemeente. Een volheid, een eenheid dus ook trouwens, maar een volheid die uit de heidenen afkomstig is en die inderdaad ergens zal ingaan, want dat staat erbij, hè, de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, waarna alsnog heel Israël zou zalig worden. En dat betekent dan inderdaad dat het op geen enkele wijze anders kan, dat blijkt trouwens ook uit het bredere verband van al die hoofdstukken, dat die volheid der heidenen, dat is inderdaad de gemeente met zijn hemelse bestemming. En als we de term dan vergelijken met de uitspraak hier in Genesis 48, dan zouden we hier meteen dus moeten concluderen, er zit niks anders op, dan dat deze een wat merkwaardige zegening over Jozef en vervolgens over Efraïm, over die dertiende stam van Israël, want dat is het eigenlijk, eigenlijk een uitspraak is met betrekking tot de roeping van de gemeente. En als je hem dus letterlijk, niks wat eerst anders zeg, als je hem typologisch neemt, dus overdrachtelijk, dan betekent het dat Efraïm een type is van de gemeente, daar komt het op neer. Dat klopt natuurlijk altijd, hè? Dat hij een type, een voorbeeld is van de gemeente. Efraïm, de dubbele vrucht, zoals het heet, terwijl we elders in de schrift duidelijk zien dat de gemeente geacht wordt een dubbelheid te zijn. Dat wil zeggen, het is een eenheid, maar verzameld uit twee. En dat wordt dan toegepast in Efeze 2, waar gezegd wordt dat de gemeente is uit Jood en Heiden. Die twee zijn tot één gemaakt. In een ander verband wordt erop gewezen dat de gemeente inderdaad een dubbel deel krijgt, voor twee telt. En daarom dus als eerstgeboren met het dubbele deel heeft aan hemelse roeping en erfenis. Dat kan allemaal niet missen. Maar als we dezezelfde uitspraak gewoon letterlijk nemen, dan zou de conclusie moeten zijn dat de gemeente in het algemeen gesproken geformeerd wordt uit Efraïm. En dat is de letterlijke toepassing van deze uitspraak. En u weet hoe dat gaat. Vele uitspraken in de schrift, vele profetieën hebben inderdaad een overdrachtelijke betekenis. Doch tot onze verrassing moeten we vaststellen dat hoewel de uitspraken dikwijls overdrachtelijk zijn, geestelijke betekenis hebben, zij niettemin toch ook letterlijk worden toegepast. En ik zou niet weten waarom dat principe hierop niet van toepassing zou zijn. Namelijk dat inderdaad de gemeente in het algemeen gesproken voortkomt uit Manasse, uit Efraïm bedoel ik, en dus in meerderheid inderdaad van Efraïm zelfs afstamt. Ik kan het natuurlijk makkelijk zeggen, realiseer ik mij, omdat wij Efraïm toch wat moeilijk aan kunnen wijzen, zodat we het ook wat moeilijk kunnen controleren. Zo zit dat gewoon. Dus ik kan het makkelijk zeggen. Maar ik geloof inderdaad dat het een Bijbelse gedachte is en dat het noemen van de naam Efraïm in de schrift waar dan ook altijd een verwijzing naar de roeping van de gemeente inhoudt. Daar heb ik talloze argumenten voor, maar ik geloof niet dat het zinvol is om daar bij deze gelegenheid dan op in te gaan. Ik heb namelijk nog een andere gelegenheid op mijn agenda staan, dus dat komt dan wel eens een keer. Hoe dan ook, deze zegening over Efraïm, de dertiende stam, is dus eigenlijk inderdaad een zegening die buiten de normale 12 stammen valt. Daarbij is het ook opmerkelijk dat in hoofdstuk 49 de zegeningen van Jacob gegeven worden aan zijn 12 zonen. En dat zijn er ook inderdaad 12. Daar ontbreekt er zelfs niet één. En er wordt bovendien gezegd in vers 28 van hoofdstuk 49, al deze stammen van Israël zijn 12. en dat is maar waar het om gaat. Dat zijn er 12, maar Efraïm is feite nummer 13, zodat deze zegening over dat hij zal worden een volle menigte van volkeren in de praktijk ook daadwerkelijk valt buiten de zegeningen over heel Israël, de 12 stammen van Israël. En dat is maar wat ik bedoel te zeggen. Want dat komt dan perfect overeen met de gedachtegang in Romeinen 11, waar immers eerst gezegd wordt dat dat weliswaar heel Israël zal zalig worden, maar dat zal zijn nadat de volheid der heidenen is ingegaan. Zodat er twee dingen zijn. De volheid van Israël dus, waar we vorige keer over gesproken hebben, Israël uit de 12 stammen, zoals het officieel heet, terwijl dat voorafgegaan wordt door de volheid der heidenen, zoals dat genoemd wordt. Maar die term wordt hier inderdaad van toepassing gebracht op Efraïm. En nogmaals, als ik zeg de gemeente komt voor het Efraïm, dan betekent dat uiteraard gewoon in meerderheid. Want hoe dan ook, ook als we spreken over het natuurlijke Israël, zelfs dan moeten we nog vaststellen dat het natuurlijke Israël ook slechts in meerderheid afstamt van Abraham, Isaac en Jacob. Want lang niet alle Israëlieten stamden ook daadwerkelijk van Abraham, Isaac en Jacob af. En zo geldt het voor de gemeente natuurlijk net zo goed. Lang niet alle leden van de gemeente zijn rechtstreeks afstammelingen van Efraïm. Daarnaast dienen we natuurlijk op te merken, vooral in dit verband, dat de term Efraïm later ook een bredere betekenis krijgt. Namelijk de term Efraïm wordt toegepast op de 10 stammen van Israël later. Hè? Dus de stammen exclusief die van Juda en Benjamin. Zodat we ook wat breder zouden moeten zeggen dat de gemeente in meerderheid afkomstig is uit de 10 stammen van Israël. Het bekende thema uit zoveel hoofdstukken die hieraan vooraf gingen, mag ik wel zeggen. Nou goed, dan waren wij bij vers 20 en 21, waar gezegd wordt, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zette u als Efraïm en als Manasse. Hij zette Efraïm voor Manasse. Dus de standaard zegening is, God zette u als Efraïm en als Manasse. En ook in die volgorde waarbij uitdrukkelijk Efraïm vooraan geplaatst wordt, dat klopt ook met Romeinen 21 natuurlijk. Heel Israël zal zalig worden, maar pas nadat de eersteling, dat wil zeggen nadat Efraïm of nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Waarna Jacob, hier onder de naam Israël, zegt tot Jozef, zie ik sterf, maar God zal met u lieden wezen en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen, enzovoorts. En de aardigheid is natuurlijk dat hij hier nog helemaal niet sterft, want hij krijgt in het volgende hoofdstuk nog de gelegenheid om zegen uit te spreken over al zijn 12 zonen, inclusief Jozef, want die wordt in die opsomming wel degelijk genoemd. Efraïm en Manasse uiteraard niet, dat lijkt me een duidelijke zaak, maar Jozef weer gewoon wel, zodat we dan toch een zegen krijgen over de 12 stammen in het algemeen, de 12 stammen van Israël, en pas daarna sterft hij, want dat is vanaf vers 29 in hoofdstuk 49. Zodat dat nog wel meevalt. Maar het is dus uitdrukkelijk zo dat zegeningen eerst gegeven worden aan Jozef en via Jozef aan Efraïm in de eerste plaats en dan Manasse en daarna apart alsnog aan 12 zonen van Jacob zelf. Dan hebben we, dacht ik nog niet, kijk even rond, hè, dacht ik nog niet stilgestaan bij vers 22. Vorige keer dacht ik niet, nee. Hè. Laatste vers van hoofdstuk 48, waar Jacob zegt tot Jozef, ik heb u, aan u dus, ik heb u een stuk land gegeven boven uw broederen, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de handen Amorieten genomen heb. Hier krijgt Jozef dus een legaat. Daar komt het op neer. Een erfdeel boven het normale erfdeel. En dat is precies waar het in dit hoofdstuk over gaat. Namelijk dat aan Jozef een erfenis wordt gegeven boven de normale erfenis. Ook zo komen we terecht bij een dubbeldeel. Waarbij Jacob dus hier al een stuk land toewijst aan Jozef. Terwijl we daarna later gewoon te maken krijgen met de verdeling van het land onder de stammen van Israël. Maar hier als extra, staat er ook bij, boven uw broederen. Als extra ontvangt hij een extra deel. Dat duidt natuurlijk op zijn eerstgeboorterecht in de eerste plaats, en via Jozef komt het dan terecht bij zijn zojuist officieel aangestelde eerstgeborene, namelijk Efraïm, zodat deze dit stuk land op een of andere wijze rechtstreeks van doen heeft met de positie van Jozef en vervolgens de positie van Efraïm en vervolgens dus de positie van de gemeente. Daar komt het gewoon op neer. Waarna wij bezien wat voor stuk land dat is. Er staat, ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Als je nou niet anders weet, dan staat hier dat Jacob een stuk land veroverd heeft op de Amorieten. Nou is er wel wat meer aan de hand dan dit alleen. Want het blijkt dat dit land nog apart genoemd wordt in nogal wat schriftplaatsen. Het is namelijk in de eerste plaats zo dat er in dat er sprake is van een stuk land in Genesis 33, een stuk land wat Jacob zich verwerft. Genesis 33. En ik wijs er meteen op dat bijvoorbeeld Hebreeën 11 zegt dat deze aartsvaders geen land bezaten. Dat wil zeggen, ze leefden wel in het land Canaan, zal ik maar zeggen, maar de Heer had het hun beloofd. Maar zelf hadden ze daarin niets. Nog geen plaats om hun voet op te zetten, nog geen voetstap, staat er dan dus in Hebreeën 11. De verdeling van het land zou inderdaad pas later komen, namelijk na de uittocht uit Egypte en dus bij de intocht onder Jozua. En daar werd het land dan officieel voor het eerst aan het volk gegeven en onder het volk verdeeld. Zodat als hier al sprake is van een eigen stuk land, dan spreken we inderdaad over eerstelingen. Dat kan niet missen. En ook langs die weg spreekt dit stuk land dus typologisch al over de gemeente van eerstelingen. De eerste namelijk, die deel krijgen aan de belofte, aan de vervulling van de belofte. Lijkt me sowieso wel duidelijk. Maar daarna komen wij terecht even in Genesis 33, waar staat in vanaf vers 17. Maar Jacob reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee. Daarom noemde hij de naam die plaats Sukkot. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Canaan, als hij kwam van Paddan Aram. En hij legerde zich in het gezicht der stad. En hij kocht een deel des velds, daar gaat hij, hè? Nou gaat hij een stuk land kopen. Hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van Hemor, of Chamor eigenlijk, de vader van Sichem, voor 100 stukken gelds. En hij richtte aldaar een altaar op en noemde het, de God van Israël is God. Hier koopt Jacob een stuk land. En ik loop maar even op de dingen vooruit. Voor zover ik het kan zien, is dit hetzelfde stuk land als wat in Genesis 48 vers 22 genoemd wordt. Ik kom daar nog wel op terug hoor straks. Maar een stuk land wordt namelijk op 4 verschillende plaatsen genoemd. En 4 min of meer verschillende omschrijvingen. Maar dit is kennelijk de eerste keer dat het voorkomt. Jacob kocht een stuk land. Dat is het enige onroerend goed, zou je kunnen zeggen, wat hij in zijn bezit had. En dat kon hij dus inderdaad, eventueel in Genesis 48, ook daadwerkelijk vermaken aan Jozef. En dat is inderdaad wat hij deed. Het punt is nu dat deze hele omstandigheid hier in Genesis 33 een belangrijke rol speelt, ook in het verdere verloop van de geschiedenis. Want waar het om gaat is dat heel dit schriftgedeelte vanaf vers 17 spreekt over tegenwoordige, en daarmee bedoel ik dus inderdaad geestelijke of gemeentelijke waarheid. In de eerste plaats is het bij Sukkot, waar hij hutten bouwde, daar noemt hij de plaats Sukkot. De naam Sukkot kennen wij nog als de aanduiding van het loofhuttenfeest, feest van Sukkot. Sukkot betekent gewoon hutten, hè. Daarom kreeg het ook die naam. Een stuk land waarop die hutten stonden. Dus het werd aangeduid als bij die hutten. Waar zijn ze? Bij die hutten. Waar woont hij? Die hutten. Sukkot, dus Sukkot, zo krijgt zoiets zijn naam. Maar de aardigheid is dat die hutten niet noodzakelijk, maar het is wel degelijk mogelijk dat die hutten een beeld zijn van de tegenwoordige bedeling. Hutten in de zin van tijdelijke woningen, eventueel ook te vertalen als tenten, want dat kan het ook nog zijn. Want dat is immers de situatie waarin wij ook leven, dat is wat op verschillende plaatsen in de Bijbel ook gezegd wordt, dat we eigenlijk leven als de aartsvaders. We hebben een land wat ons erfelijk beloofd is, Maar niettemin hebben we daar geen eigendom en hebben we daar een tijdelijke woning. En wij weten, zo dit aardse huis, deze sukkot dus, verbroken wordt bij een gebouw, definitief huis, hebben bij God enzovoorts. Kortom, sukkot duidt altijd op het tijdelijke leven van de gelovigen. Dat past goed in onze bedeling, maar ik zeg er meteen bij, dat hoeft niet per se op onze bedeling te passen, maar... Want het heeft ook andere toepassingen. Maar dat kan in ieder geval heel goed. Maar daarna komen wij terecht in vers 18 van Genesis 33 bij de stad Sichem. En dat hebben we in de tijd heel uitgebreid besproken. Uiteraard. Want Sichem en al wat daarmee samenhangt staat wel degelijk voor gemeentelijke waarheid. Die gebeurtenissen bij Sichem, waarbij de Sichemieten deel zouden krijgen aan de familie van Jacob... via een huwelijk met Dina. Heel die geschiedenis drukt immers feitelijk gemeentelijke waarheid uit. En ik ga er nou gewoon niet meer op in, want dat heb ik in de tijd uitgebreid genoeg gedaan. Maar dat stuk land dus hier, hè, onder de naam Sukkot, dat ligt dus inderdaad naast of buiten Sichem, in de omgeving van Sichem. En andersom, je kunt zelfs zeggen dat Sichem ligt in het gebied Sukkot, want zo kun je het natuurlijk ook zeggen. Zodat Sichem in elk geval verwijst naar gemeentelijke waarheid, zoals we eerder bezien hebben. En verder staat er dat het was als hij kwam van Paddan Aram. Nou, Paddan betekent gewoon een vlakte, een stuk land. En Aram, dat is, nou Aram betekent een hoge plaats, een hoogte. Maar Aram is gewoon Syrië. En daar zijn we weer rond. Want de ene waarheid is dat Israël als geheel uit Syrië afkomstig is. Want Syrië is in de Bijbel een zeer uitbegrijp begrip, zeker in het Oude Testament. Het Nieuwe trouwens min of meer ook. Maar in het Oude Testament zeker, want Syrië wordt geacht te liggen noordelijk van Canaan, van Palestina. Maar dat niet alleen. De naam is namelijk ook van toepassing op al het gebied wat daar nog achter ligt. En wat daar nog achter ligt, is inderdaad ook heel Mesopotamië. Dat wil zeggen, heel, hoe noemen ze dat? Heel het gebied van Babel, Galdeeën, of hoe dat maar heet mag. Kortom, Ur der Galdeeën wordt ook geacht in Syrië te liggen. Niet zozeer omdat het ook noordelijk van Canaan ligt, want het is helemaal niet zo. Het ligt oostelijk van Canaan. Maar het punt is dat als men van Canaan naar Syrië gaat, naar Ur der Galdeeën gaat, dan gaat men inderdaad eerst naar het noorden, naar Syrië, via ongeveer evenwijdig met de Jordaan, zal ik maar zeggen, met het Jordaandal. En daarna komt men als vanzelf in Mesopotamië, twee stromenlanden, vanuit het noorden gaat men dan naar het zuidoosten, weer in de richting van Babel en Ur-Hoed-Mereten mag, in het dal van de Eufraat, daar komt het tot neer. Dat gebied, zo vanuit Canaan naar het noorden en dan zo naar het oosten weer afbuigend, dat noemt men ook wel de vruchtbare halve maan. Ik heb soms het idee dat de halve maan bij de Mohammedanen daar ook vandaan komt, maar dat weet ik niet zeker. Hè? Maar het is een heel oud begrip. Dat is namelijk de normale route, want als men regelrecht naar het oosten zou reizen, naar Babel of naar Ur, of hoe het maar heten mag, dan moet men dwars door een woestijn en dat doet men dus gewoon niet. Afgezien van de vraag of dat eigenlijk in die tijden überhaupt onmogelijk was. Maar men deed het zo niet. Het is dus altijd uit het noorden. De vijand kwam voor Israël dus altijd of uit het zuiden of uit het noorden. Meer mogelijkheden waren er niet. Ongeacht waar ze vandaan kwamen, ze kwamen het land binnen uit het zuiden of uit het noorden. In de praktijk dus uit Egypte. En al het andere kwam inderdaad altijd via het noorden binnen. En Paddan Aram, dat is dus de hoogvlakte, of gewoon het land van Syrië, dat is een heel breed begrip, maar het wordt geacht noordelijk te liggen. Later werd de naam Aram ook inderdaad de naam van een staat. Het land, weet je wel, de staat, Syrië. Maar ook dat is een staat geweest waarvan de grenzen vele eeuwen lang niet nauwkeurig bepaald zijn geweest. En eigenlijk ook een staat zonder eigenlijk een echte hoofdstad of wat dan ook, want u weet natuurlijk net zo goed als ik, dat zeker in, dat blijkt trouwens ook uit de beschrijving in Genesis, dat elke stad zijn eigen staat was. En dat er soms samenwerking was tussen verschillende staten. Dus, en steden dus, dus gewoon hetzelfde. En het land daartussen, nou ja, dat, dat had eigenlijk niet zoveel te vertellen. Met vanuit de diverse steden bestuurd. Vandaar dat als het over Syrië gaat, weliswaar gewoonlijk Damascus beschouwd wordt als de hoofdstad. Maar de Syriërs zelf waren het al lang niet altijd over eens. Het is maar de vraag of ze überhaupt het begrip hoofdstad eigenlijk kenden. Maar Damascus was dan de belangrijkste stad. Maar niettemin, Syrië mag dan tot op heden nog op de kaart staan, of weer op de kaart staan. Inderdaad, met hoofdstad Damascus eventueel. Maar het neemt niet weg dat aan, achter dat begrip Syrië nog veel meer schuil gaat. Met andere woorden, Abraham was zelf uit Syrië afkomstig. En het gekke is dat als Jacob in deze voorgaande hoofdstuk hier naar Oom Laban gaat, dan gaat hij ook naar Syrië, hoewel Ur en Haran echt heus een verschrikkelijk eind uit elkaar lagen. Ik had met elkaar eigenlijk weinig van doen, maar vanuit Canaan is het gewoon Syrië en daar houdt het verhaal mee op. Betekent dus gewoon dat Israël hoe dan ook uit Syrië kwam. En als Ur der Galdeën dan al niet Syrië is, dan nog kwam men van daaruit via Syrië, altijd, kan men via Syrië Canaan binnen, zodat het altijd zo blijft dat Israël uit Syrië afkomstig was. Later komen we in Numeri een figuur tegen Biliam, die een beeld is van Israël, van het natuurlijke volk, en die komt ook uitdrukkelijk uit Syrië. Kan niet schelen waar hij vandaan kwam, maar hij zegt, ik kom uit Syrië. Uit Syrië heeft de Heer mij geroepen. Enzovoorts. En het volgende punt is dan, dat in de eerste plaats heel Israël eigenlijk uit Syrië afkomstig is, via de persoon van Abraham, anders niet. Maar voor de rest is het zo dat ook de gemeente, en dan maak ik dus een sprong, maar dat ook de gemeente afkomstig geacht wordt te zijn uit Syrië. Om verschillende redenen. Maar de belangrijkste is natuurlijk gewoon dat die gemeente voortkomt uit die 10 stammen van Israël, die inderdaad na Syrië in ballingschap gegaan zijn en uit Syrië vervolgens verstrooid zijn geworden, maar waaruit vervolgens wel degelijk in onze bedeling de gemeente is ontstaan. Zodat als over Syrië gesproken wordt, daar kun je denken aan de oorsprong van Israël als zodanig, maar je kunt net zo goed denken, omdat de Bijbel dat ook doet, aan de oorsprong van de gemeente. En dat zit hier uiteraard achter. Bovendien, de verklaring van dat begrip hier binnen het verband van deze hoofdstukken is natuurlijk dat Jacob zelf kwam van Paddan Aram. Dat betekent hier in deze hoofdstukken dat hij kwam van Laban in Haran. En dat is inderdaad noordelijk van Canaan, zal ik maar zeggen. Daar kwam hij zojuist vandaan. Maar we hebben in de tijd bezien dat die hele situatie van Jacob bij Haran, waar hij die 2 vrouwen kreeg en de 12 zonen en de kudden enzovoorts, dat het allemaal een uitbeelding is van de roeping van de gemeente in onze dagen. Buiten het beloofde land. Buiten de normale lijn van de familie. Kortom, bij de andere tak van de familie. En die is inderdaad in Paddan Aram. En daar gaat het om. Zodat ook dit vers via deze naam Paddan Aram uitdrukkelijk spreekt over gemeentelijke waarheid. En als er dan staat, hij legerde zich in het gezicht der stad, is dat uiteraard weer de verwijzing naar Sichem. Kortom, inderdaad een beschrijving van de tegenwoordige situatie van de gemeente. En dan staat er, en hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had, van de handenzonen van Gabor, de vader van Sichem, voor 100 stukken gelds. En dat is heel het verhaal, want dat land waarin men dan woont en waarop Jacob zijn tenten gespannen heeft, is een uitbeelding van de positie die de gemeente nu inneemt. Een erfenis. Reeds een voorschot op de toekomende erfenis. Met opzet citeer ik nou natuurlijk een uitdrukking uit Efeze 1. Want zo is het, hè. Wij hebben een voorschot ontvangen op de erfenis die we in de toekomst zullen ontvangen. Een deel daarvan. En wat ons betreft is het zo dat de beloften die aan ons gedaan zijn betreffen uiteraard niet het letterlijke Palestina, het letterlijke Canaan, maar betreffen een geestelijk Canaan, kortom, betreffen een beter vaderland, om met Hebreeën te spreken, betreft namelijk de hemel. En als deze dingen een uitbeelding zijn van tegenwoordige waarheid, betekent het dat een deel van die hemelse bestemming die ons beloofd is, dat we een deel daarvan inderdaad al gekregen hebben. En dat is natuurlijk zo. Daarom citeerde ik uit Efeze 1, want dat is het hele verhaal, hè. Wij hebben inderdaad een voorschot ontvangen op de toekomende erfenis. En hoewel wij lichamelijk hier op aarde zijn en dus vreemdelingen en bijwoners zijn, is het aan de andere kant zo dat we volgens diezelfde hoofdstukken Efeze dus, met Christus opgewekt zijn en met Christus gezet zijn in de hemel. En daar gaat het om, dat is wat het uitbeeldt. Dus hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had van de hand van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. Natuurlijk, voor 100, je kan niet missen. Want 100 staat voor geloof, hè. Dat is langzamerhand bekend, dacht ik, hè. 100 staat altijd in verband met het aanbreken van of het ingaan in het koninkrijk. Maar nog anders gezegd, 100 is het kwadraat van 10. En 10 staat voor het woord Gods. En 10 maal 10 wil zeggen dat het geloofd wordt, dat het aanvaard wordt, dat het zijn uitwerking heeft. En dat het vervuld wordt eigenlijk, hè? De vervulling van het woord Gods. Kortom, het spreekt inderdaad voor de verlossing waaraan, of over de verlossing waaraan wij deel hebben gekregen. En het verklaart bovendien de merkwaardige uitspraak daarna. Hij richt al daar een altaar op. Dat is hetzelfde altaar als uit Hebreeën 13. Want daar staat dat wij een altaar hebben. Nee, niet letterlijk natuurlijk, hè. Maar altaar in de brede betekenis van het woord staat voor, zeg maar, godsdienst in het algemeen. Wij hebben een altaar, een dienst aan God. En er staat dus, hij richtte al daar, op die plaats, op dat land, een altaar op en noemde het de God Israëls is God. De God van Israël is God. Maar dat is een uitspraak die eigenlijk het makkelijkste verklaard kan worden als hij gedaan zou zijn door iemand die helemaal niet bij Israël hoort. Anders zeg je toch gewoon onze God is God. Maar hier staat de God Israëls is God. Het is net alsof het uit de mond van een heiden komt. En zo is het natuurlijk ook. Eigenlijk, hè. De God van Israël is God. Het zou de uitspraak geweest hebben kunnen zijn van, hoe heette ze, Rut. Dat is niet zo'n mooi voorbeeld, maar het is ook maar een voorbeeld. Rut die zei tegen haar schoonmoeder, Naomi, zei, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Hebben ze allebei bij elkaar. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Zodat ze, als je dat bij elkaar optelt en verkort, dan zei ze dus, de God van Israël is mijn God. En dat is precies wat hier staat. Dan weet ik wel dat Rut niet een type is van de gemeente, want dat is zeker niet het geval. Maar aan de andere kant is het wel degelijk in overeenstemming met het principe dat wij geroepen zijn uit de heidenen, de gemeente geroepen is uit de volkeren en inderdaad deel gekregen heeft aan de God van Israël en aan de zegeningen van die God van Israël. Die uitspraak die kunnen we ook gewoon doen wanneer het zo zou zijn dat wij niet slechts heidenen zijn, maar inderdaad zouden behoren tot eventueel de 10 stammen van Israël. Maakt namelijk niks uit, want die 10 stammen zijn inderdaad gewoon heidenen, zijn onder de heidenen gerekend, zijn Lo-Ami, zijn Jezreel, verstrooid betekent dat, hè, door God, en worden dus tot de heidenen gerekend. Maar het zijn die, met name die heidenen in de eerste plaats, die zeggen, de God van Israël is onze God. En ze hebben gelijk ook in meer dan één opzicht. Nou, dat is maar waar het om gaat, hè. Kortom, dat stuk land waar het hier over gaat, dat stuk land wat Jacob zich als eerste verwerft, bewijzen van voorschot op dat de Heer uiteindelijk het hele land aan hem dan wel zijn nageslacht zou geven, dat stuk land moet dus als eersteling een uitbeelding zijn van de tegenwoordige positie van de gemeente. Dat wordt dan ook vervolgens bekrachtigd in hoofdstuk 34... Want het hele verhaal rondom Sichem speelt zich natuurlijk af ook bij dat stuk land wat Jacob zich reeds verworven had. Nou goed, daar laat ik het even bij. Want daarna vinden we dit stuk land terug in Genesis 48 vers 22. Daar komen wij zojuist vandaan natuurlijk. Want daar zegt Jacob tot Jozef, ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. En zeg nou niet, dat moet een ander stuk land zijn. Want waarom zou dit een ander stuk land zijn dan dat uit Genesis 33? In Genesis 33 koopt hij het, ja, uit de handen van Hemor en Sichem enzovoorts. Maar waarom zou hij het ook daarna niet hebben moeten verdedigen en moeten bewaren uit de handen der Amorieten? Dat kan toch best? We hebben net, nou wij is wat overdreven, maar hè, Nederland is toch ook genomen uit de hand der Duitsers Mag je dat nog zeggen tegenwoordig? Zoveel jaar na dato. Of zullen we zeggen, Nederland is toch ook genomen uit de hand der Spanjaarden? We hebben net in Willemstad geweest vorige week, dus nou, mag ik dat weer zeggen, weet je wel. Nee, niet daar, nee, in Brabant, hè. Of is het geen Brabant, is het Zuid-Holland? Nee, Brabant, hè. Randje van Brabant, geloof ik, hè. Nee? Nou, goed. Laat maar zitten. Maar inderdaad, Nederland is toch inderdaad veroverd, eigenlijk bevrijd uit de hand de Spanjaarden, uit de Duitsers en uit de hand van, nou ja, goed. Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen, geloof ik. Was het zo niet? Nou, laat maar zitten. Dat kan toch goed, het hoeft helemaal niet met elkaar in strijd te zijn. Alleen in de ene plaats staat dat hij het gekocht heeft, aan de andere kant staat dat hij het veroverd heeft. En beide dingen kunnen natuurlijk heus tegelijkertijd waar zijn, daar is geen enkel probleem mee. Maar nu ga ik er wel even op in, op deze uitspraak in Genesis 48. Hier zegt hij dat hij dus met geweld in een strijd genomen heeft uit de hand der Amorieten. Nou, wie de Amorieten letterlijk zijn, doet er weinig toe. Maar overdrachtelijk, Amorieten, dat is een volk van praters. Want Amorieten komt niet van Amor, de god der liefde, dat is een misverstand. Amorieten komt van het Hebreeuwse Amar, en dat staat voor spreken. Het is een volk van praters. En nog beter verklaard, Amorieten zijn eigenlijk gewoon een beeld van de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht, die immers tot de mens praten, die hem van alles influisteren, die hem inspireren enzovoorts. Dat zijn de Amorieten. Zo zijn er nog. Dan heb je nog Amalekieten. Dat is een volk van likkers. Dat komt dicht in de buurt trouwens dan. Hè? Dat is bijna Nederlands, hè? Amalekieten. Ze likken. Maar Amorieten zijn gewoon een beeld, hele Bijbel door, van overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Die macht waardoor de mens in de praktijk bestuurd wordt. En dat gebeurt doordat die Amorieten, zal ik maar zeggen, inderdaad de mens van alles influisteren. En vervolgens de toepassing. Wel, toegepast op de gemeente is dat geen enkel probleem, want de gemeente is inderdaad veroverd uit de hand van de tegenstander, van de God deze eeuw, en verlost van de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Dat is wat het Nieuwe Testament uitgebreid leert. In het bijzonder natuurlijk de Efezebrief, waar het verscheidene malen genoemd wordt, en de Colossensebrief, waar het nou ja, minstens één keer genoemd wordt. Want wij zijn onttrokken aan de tegenwoordige boze eeuw. Kijk, als Galaten 4 staat dat we getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw. Galaten 1 vers 4 trouwens. Dat we uit de tegenwoordige boze eeuw getrokken zijn. Dan betekent dat kennelijk niet dat we niet meer in deze wereld zouden leven. Want dat doen we wel. Zodat het alleen nog maar kan betekenen dat we daadwerkelijk bevrijd zijn van deze machten die in de praktijk de wereld beheersen. En zo is het natuurlijk ook. Nog afgezien van het vervolg op het verhaal. Want in de toekomst is het kennelijk zo dat de plaats die wij in de hemel zullen innemen na de opname van de gemeente, de plaats is die eigenlijk tot op heden ingenomen wordt, tot op zekere hoogte althans, door de Satan en zijn engelen. En dan praten we dus weer over de overheden en de macht en geestelijke boosheden. Want als wij in de toekomst naar de hemel gaan, de rest van de erfenis in bezit te nemen, om zo te zeggen, dan wordt hij met de zijnen inderdaad uit de hemel geworpen. Want dat is wat we in één adem zo lezen. Nou ja, twee keer ademhalen dan. In Openbaring 12. Zodat het precies klopt. Hè? Gemeentelijke positie is onttrokken. Dus een plaats die onttrokken is aan de Amorieten. Aan de macht van Satan namelijk. En dat is in feite wat dit vers zegt. En dat past dan helemaal bij de voorgaande zegening over die volle menigte van volkeren in verband met Efraïm en in verband met Jozef. Goed, daarna vinden we dit stuk land terug in Jozua 24. Jozua 24, laatste hoofdstuk, laatste versen, vers 32 namelijk. Zij begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem, in dat stuk velds, het welk Jacob gekocht had van de zonen of kinderen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken gelds. Want ze waren aan de kinderen of de zonen van Jozef ter erfenis geworden. Uiteraard. Zodat dit land nog steeds deel uitmaakt van de erfenis en in bijzonder inderdaad gegeven was inderdaad aan Jozef en daarna aan de, uiteraard de zonen van Jozef. En Jozef wordt ook daadwerkelijk in dat land begraven. Maar als je het eenvoudig zegt, dan is het natuurlijk zo dat de naam van Jozef altijd er een rechtstreekse verwijzing is naar de gemeente. En die hoort inderdaad thuis in dat stuk land uiteraard, omdat het stuk land de positie van de gemeente voorstelt. En dus stelt het voor de positie die Jozef zou moeten innemen. Zo is het ook. Hier staat dus weer dat hij het gekocht had. Hè? En uit deze uitspraak blijkt dat dit moeilijk wat anders kan zijn dan dat stuk land uit Genesis 48 vers 22. Waar? In het algemeen, ja, dat is inderdaad zo, ja. Waar Jozua 24 vers 8, waar, zullen we zien, waar Jozua spreekt en zegt, toen bracht ik u in het land der Amorieten die over gene zijde van de Jordaan woonden, die streden tegen u, maar ik gaf hen in uw hand en gij bezat hun land erfelijk en ik verdelgde hen voor uw lieder aangezicht. Dan heb je precies dezelfde gang van zaken, al gaat het niet over hetzelfde uiteraard, want hier gaat het om Jozua. En dat is heel wat jaartjes na Jozef. Hier gaat het om Jozua die verlossing brengt van de Amorieten. Maar de grondgedachte is hetzelfde, dat het beloofde land en de beloofde erfenis inderdaad veroverd moet worden op de Amorieten, hoewel God zelf het land aan Israël beloofd en dus gegeven had. Er verandert dus niks meer. Beide dingen kunnen dus. Hè? God geeft het, God belooft het, niettemin is een strijd omgevoerd. Werden veroverd. En bedenk nog even wat boven dit hoofdstuk staat. Hè? Heb je dat ook? Er staat boven het hoofdstuk, Jozua 24 in mijn Bijbel, Jozua, wat hetzelfde is als Jezus, Jozua vernieuwt het verbond met Israël te Sichem. En de vernieuwing van het verbond is een vaste uitdrukking. Bij Mozes komt het ook voor, namelijk in Deuteronomium. De vernieuwing van het verbond is eigenlijk een heenwijzing naar hoe het oude verbond vervangen wordt door het nieuwe verbond. Dus het is niet de herstel van het oude verbond eigenlijk, maar het is in het tegendeel het in werking treden van het nieuwe verbond. En als dat verbond hier tot stand komt, zij het dan op typologische wijze, dan gebeurt dat uiteraard te Sichem. Want als het nieuwe verbond in werking treedt, dan is het eerste wat er tot stand komt inderdaad de gemeente. En het is dan ook niet voor niks dat juist in dit hoofdstuk ook inderdaad gesproken wordt over de begrafenis van Jozef, wiens gebeente men had meegenomen uit Egypte in bekende kist. Past dus ook allemaal in elkaar. Gaat om precies dezelfde dingen. Goed. Maar één ding weet ik wel. Als ik de naam Ruben gewoon toepas op degene die oorspronkelijk de eerstgeborene was, nee, dan hebben we geen enkel probleem. Dan kun je die woorden ineens plaatsen. Maar historisch, een historische toepassing op de stam van Ruben, ik zou het u niet kunnen zeggen. Maar wanneer wij de Ruben als de oudste van Jacob zien als een type van Christus, en waarom ook niet, de eerstgeborene van Israël toch, Christus is toch de eerstgeborene, dan is er geen enkel probleem. Hij wordt namelijk Ruben genoemd, hetgeen vertaald wordt met zie een zoon, of gewoon zie zoon, dat slik ik dan in, hè. Zie, zoon, dan kom je terecht bij de woorden die klonken uit de hemel, de woorden Gods die zeiden, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, enzovoorts. Hè. En dat bij meerdere gelegenheden. Kortom, dat is een uitspraak die heel goed op de Heer Jezus zelf van toepassing gebracht kan worden. En tot hem kon ook gezegd worden, gij zijt mijn eerstgeborene. In sommige plaatsen heet de Heer Jezus ook eerstgeboren, maar dan uit Maria. Hè? En het hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Hè? De eerstgeborene uit de vrouw hoeft niet de eerstgeborene uit de man te zijn. Maar niettemin, de uitspraak kan wel degelijk over de Heer Jezus gedaan worden. Want hij werd geacht door de Heilige Geest verwekt te zijn. Ik ga dan maar niet verder op die dingen in, maar daar staat er in elk geval. En dus uit God geboren te zijn. Of gewoon, hij werd geacht door God zelf verwekt te zijn. En dus was de Heer Jezus inderdaad het begin van Gods kracht. En op grond daarvan ook de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte, uiteraard. En woorden van gelijke strekking vinden we ook in de profetieën van Jesaja met betrekking tot de Heer Jezus. Er leidt geen enkele twijfel. En daarna komen we bij de merkwaardige uitspraak van vers 4. Snelle afloop als der wateren. Dat wil zeggen dat hij snel naar beneden afliep. Water loopt immers van boven naar beneden. En waar is water een beeld van? Van het woord. Nou, dat bedoel ik nou maar. En het woord is? Leven. Dat is ook goed, ja. Daar gaat het om. Het was degene die als eerste verscheen. En vervolgens het woord is? Ja, dat is Christus zelf. Het woord is Christus. Ruben wordt vergeleken met water wat snel van boven naar beneden gaat. Je spreekt toch gewoon over de menswording van de Heer Jezus dan? Snelle afloop, zoals de wateren. En dan wordt gezegd, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Past dat ook op de Heer Jezus? En het antwoord is uiteraard, ja zeker wel. Want niet Jezus was de voortreffelijkste, Christus is dat. Kortom, de eerstgeborene, de Heer Jezus, wordt inderdaad vervangen door een ander. Door degene namelijk die uit de dood opstond. En die ontving het eerstgeboorterecht. Je zou dus moeten zeggen, zoals Jozef, of misschien moet ik zeggen Efraïm, maar zoals Jozef het eerstgeboorterecht kreeg boven Ruben, zo ontving Christus het eerstgeboorterecht boven Jezus. En daarmee zijn we er nog niet. Want dit is inderdaad een toepassing hiervan. Maar wanneer we blijven binnen het kader van deze hoofdstukken, dan hebben we er nog één. Want noem nou eens die zoon van God. Noem nog eens een zoon van God dan. Gewoon Israël. Israël is mijn eerstgeboren zoon, wordt gezegd ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. En in Hosea vinden we de beroemde uitspraak, waarbij God zegt, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En in de dagen van Hosea, en in het verband van Hosea, is geen andere conclusie te trekken dan dat het daarbij inderdaad gaat om Israël, dat immers geboren werd uit de moeder, namelijk uit Egypte. Israël is die zoon, die eerstgeborene. Maar als er nou staat, snelle afloop als de water, dan klopt dat ook precies. Want wat is het voordeel van de Jood? Wat is het nut van de besnijdenis? Kortom, wat maakt Israël tot Israël? Wel, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En dat was dus weer de Romeinenbrief, hè, waar dat staat. Israël is dat volk van God, omdat het woord van God ontvangen heeft. Precies op dezelfde wijze. Het wordt geacht het woord van God te beheren, te bewaren, te prediken. Precies zoals later de Heer Jezus. En het verschil is uiteraard dat de Heer het ook daadwerkelijk deed en Israël in het verleden niet. En die fout van Israël wordt in de toekomst natuurlijk alsnog goed gemaakt, want het zal alsnog gebeuren. Prediking van het woord Gods aan de volkeren. Maar ook van Israël kan gezegd worden, zie een zoon, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid. Dat is de positie van Israël tussen de volkeren. De voortreffelijkste in sterkte, snelle afloop als der wateren. En dan, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Nee, want wie ontvangt er dan eerstgeboorterecht boven Israël? Wordt achteraf gezegd. De gemeente, ja, precies, ja, de gemeente. De gemeente van eerstgeborenen. En wanneer je dat terugbrengt, wil je even teruggaan tot het verband van deze hoofdstukken. Wat eerstgeboorterecht werd van Ruben weggenomen, werd in plaats daarvan gegeven aan de 13e stam van Israël, terwijl er maar 12 stammen van Israël zijn. Dus kortom, het viel er tot op zekere hoogte zelfs helemaal buiten. En daar gaat het om. Je kwam namelijk terecht bij de gemeente. Zodat deze verzen weliswaar spreken over Ruben, Maar in werkelijkheid spreken ze over Christus en over de gemeente. Dat geldt uiteraard ook voor de uitspraak in vers 4. Want daar staat, gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij geschonden. Dus in eerste woordrecht kwijtgeraakt betekent dat uiteraard, hè. En dat is heel het punt, want de Heer Jezus in zijn menswording, Jezus van Nazareth dus, inderdaad, sprak over zichzelf als over de Zoon van God, als over de eerstgeborene en alsof hij inderdaad dezelfde was als de Heere, Jehovah zelf, in de oud-testamentische tijd enzovoort. Kortom, hij mag dan deel uitgemaakt hebben van het volk, in de praktijk stond hij daadwerkelijk boven het volk. En terwijl ik dit zeg, denk ik uiteraard niet zozeer aan Matthäus tot en met Lucas, maar wel heel in het bijzonder aan het Johannesevangelie. Want daar vinden we de Heer in de eerste plaats in deze situatie. Als, niet zozeer als de Zoon van God, maar eigenlijk als God zelf. Als degene die één is met de Vader, de positie van de Vader dus inneemt. En dat is wat Ruben toen deed, toen hij zijn vaders leger beklom. Niettemin, de Heer Jezus raakte bij zijn dood uiteraard het eerstgeboorterecht kwijt, daar komt het op neer. En bij zijn opstanding als Christus Jezus de Heer ontving hij inderdaad het eerstgeboorterecht alsnog. En dat is precies waar het om gaat. Maar Ruben is dus duidelijk in dat verband een beeld van de Heer Jezus zelf. En er komt nog wat anders bij, dat schiet me ineens te binnen. Ik heb in het verleden in verband met de geschiedenis van Jozef erop gewezen dat Ruben degene is die Jozef probeerde te redden. Er kwam niet zoveel van terecht, maar niettemin iets dergelijks gebeurde toch. En waar het om gaat is dat ik toen gezegd heb dat Ruben eigenlijk staat voor de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn met betrekking tot de gemeente. Niet met betrekking tot Israël, maar met betrekking tot de gemeente. En die gedachtegang wordt hier uiteraard ook weer bevestigd. Want daar gaat het om, het houdt beloften in. Ruben belooft iets. Er gaat uit de belofte komt immers iets voort. Uit belofte wordt iets gerealiseerd. En uit Ruben gaat het eerstgeboorterecht inderdaad naar Jozef dan wel Efraïm. En dat is maar waar het om gaat. Want via Jozef en Efraïm zijn we inderdaad weer terug bij de gemeente. Kortom, deze hele uitspraak over Ruben kan ik met geen mogelijkheid toepassen op de geschiedenis van Ruben of de stam van Ruben. Nog in de Bijbelse geschiedenis laat staan daarna. Maar met een geestelijke toepassing heb ik niet de minste moeite. Want de Zoon is de Heer Jezus, die inderdaad niet de eerstgeborene zou zijn, integendeel zou overgaan naar degene die uit de dood zou opstaan. De volgende, de tweede, of hoe je dat dan maar zegt. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. En zo komen we bij de volgende zoon. Namelijk bij, even zien, zelfs twee tegelijk, Simeon en Levi. Want die worden vanaf vers 5 genoemd, samen, niet eens apart. Simeon en Levi zijn gebroeders, ja, dat hadden we al gedacht. Maar hier betekent het natuurlijk wat meer dan dat. Hier betekent gewoon dat ze op één lijn zitten, bij elkaar horen, dezelfde dingen doen, dezelfde belangen hebben. En in ieder geval hadden, want dat blijkt wel. Er staat Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Bedenk nou even, we praten over Simeon, wiens naam betekent de horende, of eigenlijk de gelovige. En over Levi, aan wie het priesterschap zou worden gegeven. De Levieten, het Aaronitisch priesterschap. Maar over hen gaat het, maar er staat, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Jacob zegt, ik wil met die twee niks te maken hebben met wat die twee bekonkele voezen. Dat werkwoord kent u toch, hopelijk? Ik bekonkele voezen, nou ja, goed. Hun raad, wat ze zo samen bedenken. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Nou, dat laatste, dat lijkt me duidelijk. Ik zal hen verdelen onder Jacob en hen verstrooien onder Israël. Toegepast op Levi levert dat geen enkel probleem op, want dat is letterlijk met Levi gebeurd. Levi kreeg namelijk geen eigen land in Canaan. Of het zou moeten zijn het gebied van de tempel. Maar de Levieten zouden verspreid leven onder de andere stammen van Israël. Maar met een positief doel. Als Levieten en als priesters zouden zij wonen te midden van de stammen, om hen als Leviet of als priester inderdaad ten dienste te staan. Daar gaat het maar om. Dus dat is heel positief. Terwijl het hier negatief klinkt, namelijk als straf voor hun handelingen krijgen zij geen erfenis in de toekomst. Dus dat is bij elkaar toch een beetje vreemd. Maar in ieder geval is letterlijk van Levi waar dat hij verstrooid werd onder Israël of verdeeld onder Jacob. Van Simeon is dat vervolgens weer niet te zeggen. Wel lezen wij dat Simeon een erfdeel kreeg onder Juda, te midden van Juda. Dat staat in de Jozua, geloof ik, staat het er niet bij afgedrukt. Even kijken. Nou, we kunnen het proberen. Dat is Jozua 19 of 21 dus. Ja, 19 vers 1 inderdaad. Die bedoelde ik. In 19 vers 1. Daarna ging het tweede lot uit voor Simeon, voor de stam der kinderen van Simeon, naar hun huisgezinnen, en een erfdeel was in het midden van het erfdeel der kinderen van Juda. Dus te midden van Juda. Het klinkt alsof ze een enclave hadden binnen het gebied van Juda. Hoe dat precies zit, weet ik ook niet. Maar dan nog is het niet hetzelfde als dat ze verstrooid zouden worden onder Israël of verdeeld onder Jacob. Dus letterlijk gaat maar tot op zekere hoogte op. En verder weten we natuurlijk toch ook niet waar die stammen gebleven zijn. Hè? Een deel van Levi natuurlijk wel, een deel van Levi leeft inderdaad nog steeds te midden van Juda. Dat wil wel zeggen, is Joods, hè? Leeft onder de Joden. Maakt deel uit van, de Jood, van het Joodse volk, zoals het heet. Maar het andere deel van Levi is natuurlijk met de 10 stammen mee weggevoerd. En Simeon weten we helemaal niet te achterhalen. Ik zou het tenminste niet kunnen zeggen. Maar waarover gesproken wordt door Jacob hier, is over gebeurtenissen die vermeld worden in Genesis, het zal 34 zijn dus, hè? Genesis 34. Namelijk de geschiedenis rondom Sichem. En we hebben er net al naar verwezen, we waren er al. Dina en de Sichemieten. Want in die geschiedenis vinden wij Simeon en Levi bij elkaar. Er staat in vers 25 van Genesis 34. Het geschiedde ten derde dagen toen zij in de smart waren, omdat zij waren de inwoners van Sichem, die waren besneden immers, familie te kunnen worden van Jacob, zal ik maar zeggen. Hè? Maar ze waren in de smart, zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, en ieder zijn zwaard, en kwamen stoutelijk in de stad en doden al wat mannelijk was. Ze sloegen ook Hemor, de zoon van Sichem, dood. Of nee, ik zeg het verkeerd. Ze sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met een scherpste de zwaard. En ze namen Dina uit Sichems huis en gingen vandaar, enzovoorts. En in de volgende verse wordt inderdaad gesproken over hun schapen en hun runderen en hun ezelen en hetgeen dat in de stad en hetgeen dat in het veld was, dat namen zij. En dat verklaart waarom Jacob spreekt over ossen in Genesis 49. Kortom, Simeon en Levi hadden een rol gespeeld in die slag bij Sichem. Maar waar het om gaat, is dat deze Sichemieten juist geacht worden deel te zijn van Israël. Kortom, die Sichemieten zijn een beeld van de gemeente. Eigenlijk heidenen, in zeker opzicht, maar in een ander opzicht familie geworden van Jacob en zijn zonen. Ze worden bij die gelegenheid gedood, maar hoe vreemd het ook klinkt, de dood van de Sichemieten en het verdwijnen dus van de Sichemieten, inclusief hun besnijdenis, is uiteraard allemaal een beeld van de roeping van de gemeente en de uiteindelijke verdwijning van hier, vandaar van de gemeente, uiteindelijk zelfs de opname van de gemeente. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat het uitlegt hoe de gemeente inderdaad geen aardse positie heeft. En dat gebeurt, en dat is zo, vanwege Simeon, namelijk vanwege het geloof. Door geloof zijn we hemelburgers geworden, Simeon staat voor geloof. En Levi staat immers voor priesterschap, wel dat is omdat wij priesters geworden zijn. Wij behoren immers, naar Bijbels beeld, tot het huis van de hoge priester. Wij maken deel uit van het lichaam van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We bedelen zijn priesterschap en tot op zekere hoogte zelfs aan zijn hoge priesterschap. Nou, dat is wat Simeon en Levi samen uitbeelden. En hoewel dat dan in deze geschiedenis hier nogal negatief is, neemt het niet weg dat het wel degelijk rechtstreeks verband houdt met de gemeentelijke waarheid in onze dagen. Maar dat is met al deze uitspraken zo. En wat het anders betekent, ik zou het u niet kunnen zeggen. Als u per se een andere toepassing wilt vinden, dan ook maar aanbevolen, maar ik weet het niet. Je kunt moeilijk zeggen dat de levieten voor straf onder Israël verstrooid zijn. Want het was juist ten voordele van Israël, hè, dat de levieten overal woonden en overal zelfs steden hadden. En van Simeon weet het helemaal niet te zeggen. Dus wat dat betreft, wat de letterlijke toepassing betreft, blijft het een hoogst twijfelachtige zaak. Dan komen we bij de volgende, namelijk Juda in vers 8. Juda, gij zijt het. Wat? Nou, niet de eerstgeborene. Want zo mag je het niet zeggen. Want dat blijft natuurlijk toe voorbehouden aan Jozef en daarmee Efraïm. Maar een deel van het eerstgeboorterecht wordt wel degelijk gegeven aan Juda, namelijk het koningschap. En daar staat ook zo ongeveer, zei het dan niet letterlijk, maar het staat ook zo ongeveer in deze uitspraken. Juda, gij zijt het. Ik moet nog even zeggen, ik zei een deel van het eerstgeboorterecht, dat is natuurlijk zo, het koningschap namelijk. Maar bij het eerstgeboorterecht horen die dingen die niet gedeeld kunnen worden. Hè? Dat is het eigenlijk. Hè? Want koningschap kan niet gedeeld, nou, je kan het delen, dat hoef je maar een paar keer te doen, dan heb je geen koninkrijk meer. Hè? Dan valt het in stukjes uiteen. Vandaar dat wat niet gedeeld kan worden, wordt gegeven aan één van de zonen. En op grond van dan het eerstgeboorterecht. Het geldt voor koningschap, geldt voor priesterschap uiteraard. En het geldt voor de kwestie van de gemeente. Gemeente kan immers ook niet gedeeld worden, dus één gemeente. Eenheid, een organische eenheid. Er wordt veel werk van gemaakt in het Nieuwe Testament, van die eenheid van de gemeente. En het wordt ook inderdaad specifiek toegewezen aan de eerstgeborenen. Maar goed, dat even terzijde. Er staat, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Dat is leuk, hè? Want Juda betekent zoveel als lofprijzing. Dat is een oude verhaal. Juda, de naam Juda is afgeleid van gewoon het woord voor de hand, de jot. En die hand, het opsteken van de hand, wordt geacht om tot lofprijzing te zijn. Vandaar de vertaling met lofprijzing. Dat is bekend, gewoon Hebreeuws. Hè? Juda, wiens naam betekent, dat is lofprijzing. Van Juda wordt gezegd, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Zodat men aan de ene kant wel eens zegt dat het de bedoeling is dat Juda God eert, op grond van de naam. Maar je kan het natuurlijk ook andersom zeggen, want andersom staat het hier. Hier staat dat Juda zo heet, omdat Juda geprezen zal worden. U zullen uw broeders loven. En dan moet ik weer zeggen dat dat wat eigenaardig is. Want als er gestaan zou hebben, Jozef, gij zei het, u zullen uw broeders loven. Dan zouden we gezegd hebben, ja dat wisten we al, want dat staat in de, dat komt al voor in de dromen van Jozef. Hè. Weet u wel, al die broers van Jozef zouden knielen voor of buigen voor Jozef. Zoals die sterren en zoals die schoven in de bekende dromen enzovoorts. Niettemin, hier staat niet Jozef, hier staat Juda. En het is omdat ook inderdaad het koningschap als zodanig niet letterlijk aan Jozef gegeven zal worden, maar wel letterlijk aan Juda. Maar je ziet dat Juda en Jozef dus heel wat met elkaar gemeen hebben. Maar niettemin, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn, uw hand, maar dat is ook een afleiding van Juda, de jod, hè? Jullie met zijn jatjes, mag ik zo niet zeggen, maar onthoud dat, hè? Jood is een hand. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. En dan valt het nog mee, meestal zet men de voet op de nek der vijanden, volgens de schrift. Maar uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Dat is het duidelijk genoeg, hè? Waarbij trouwens verondersteld wordt, daar moet je ook even op letten, er wordt eigenlijk gesuggereerd dat zelfs de broers van Juda de vijanden van Juda zouden kunnen zijn. Want de vers eindigt en begint op dezelfde wijze. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. U zullen uw broeders loven. Maar in de zin daartussen staat, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, zodat er sterk gesuggereerd wordt dat die vijanden zelfs de broers van Jozef zijn. En dat kan natuurlijk heel goed. Toch? Want u kent langzamerhand het principe, hè? Wie is de echte Juda? Over wie gaat het eigenlijk? Ja, over de Christus natuurlijk, hè? Over de beroemde leeuw uit de stam van Juda, uit Openbaring overigens. Maar niettemin, het gaat uiteindelijk over de enige echte Jood, namelijk de Heer Jezus zelf. En dan is het begrijpelijk als er staat, voor u zullen zich uw vader zonen nederbuigen. Dat wil zeggen, heel het volk zal buigen voor de Heer Jezus, de eerstgeboren uit de stam van Juda. En bovendien, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Want het blijkt dat Israël in zijn geheel de vijand is in de praktijk van de Heer Jezus. Van de Christus, moet ik eigenlijk zeggen. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij is door zijn broers gedood en verworpen geworden. Beide dingen zijn waar. Maar hier staat dat eens die situatie inderdaad veranderen zal. En toegepast op de stam van Juda, ja, ik zou het niet weten. Ja, of je moet eruit afleiden dat het Joodse volk in de toekomst de volkeren, al de vijanden, aan zich zal onderwerpen. En dan zeg ik, ja, dat is wel zo, maar ook dat laat zich herleiden tot de eenvoudige gedachte dat de Messias dat zal doen. Hij zal het doen namelijk. En daarmee, als Jood onderwerpt is zijn vijanden en dus worden de vijanden onderworpen aan de Joden. Natuurlijk, dat is zo. Maar het Joodse volk als zodanig zal heus niks tot stand brengen. Als het al wat tot stand brengt, komt dat omdat inderdaad hun vorst, namelijk de Heer Jezus zelf, verschenen zal zijn. En daar gaat het dus eigenlijk alleen maar om. Nou, en dan vers 9. Juda is een leeuwenwelp, jong van de leeuw, leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? En in gedachten zie ik dan inderdaad die leeuw die van de roof is opgeklommen. Terugkeert dus is de gedachte en die zijn werk gedaan heeft en dan inderdaad gaat liggen en legt zich neder. Ik mag het natuurlijk niet verder vertellen eigenlijk. Maar de laatste keer, heel zachtjes dan. De laatste keer dat ik in Zuid-Afrika was, toen zag ik vier leeuwen, vier mannetjes notabene bij elkaar. Dat is eigenlijk een grote groep al voor mannetjes. Vier mannetjes bij elkaar, die lagen zo hier en daar achter een bosje. Dat was naast het pad. Dat was een stuk betrekkelijk open terrein, zal ik maar zeggen. Hier en daar een hechtje. Maar dan wat iets hogere struiken. En dan lagen zo hier en daar lagen zo over een afstand van hooguit een meter of 10 lagen er vier van die grote leeuwen. Nou goed, wat niet mocht, heb ik wel gedaan. Ik ben van het pad afgereden met de auto en vlak voor die leeuwen langs om foto's te maken. Eerst dorst ik het niet, want het mag onder geen voorbehoud. Je wordt meteen het Krugerpark uitgestuurd, dus het mag domweg niet. En normaal hou ik me heus aan de regels. Maar ik was met een stereocamera, een stereofotocamera. Nou, dat werkt. Die stereo-effect werkt het beste. Dus inderdaad, redelijk korte afstand ben. Nou, ik ben er drie keer voor langs gereden, helemaal. Steeds opnieuw. En die beesten bewogen inderdaad. Die bleven gewoon liggen. En het was 3 keer, omdat de eerste keer bleek de film uit de camera aan het eind te zijn. Hè? En de tweede keer dat ik deed, bleek dat ik de camera niet goed doorspoelde. Dan heb ik foto's over elkaar genomen. Dus dan heb ik de 3e keer ook nog maar gedaan. Ik was toch bezig toen ik gemaakt dat ik wegkwam. Precies op tijd. Niet voor de leeuwen, maar andere bezoekers uiteraard. Maar inderdaad, ik zie die beesten nog zo voor me. Liggend daar, onverstoorbaar. En die nader je dan, daar rij je gewoon je auto voor, een meter ervoor, met gemak. En dan, ja, dichterbij kun je toch slecht foto's nemen. Hè? Dan worden het macrofoto's, dus dat gaat niet. Maar dat kun je rustig doen. Zolang je niet geen gekke dingen doet, ze niet aan het schrikken probeert te maken of zo. Maar dat kan. Die zijn onverstoorbaar, zo gaat het. Die liggen daar en die blijven gewoon liggen. Om wat voor reden ook. Achteraf bleek dat de camera helemaal niet deugde, zodat ik van de hele rit helemaal sowieso geen foto's heb overgehouden. Maar goed. Meneer Murphy schrijft dat ook voor, hè? Die camera had ik ook net van tevoren, dus. Maar goed. Maar die bleek dus helemaal niet te deugen. Nou, ik heb gewoon. Een zwarte plaatje zijn, want er deugt helemaal geen hout van. Maar goed, dat is nou het onderwerp niet, dus vooruit. Dus dat doe ik nog eens een keer over, hoop ik. He? Hoewel, zo'n kans krijg je mezelf, hoor. Want leven zien, ook in het Krugerpark, is eigenlijk zeldzaam. Sowieso zeldzaam, ja. Maar dat even terzijde. Maar ik zie ze dus nog liggen als ik dit zo lees. Hè? Hij is van de roof opgeklommen. Hij kromt zich. Hij buigt zich. Hij rolt zich op. Hij gaat liggen. Hij legt zich neder als een leeuw, als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Je spreekt dus inderdaad over rust na de strijd. Want daar komt het uiteindelijk op neer. En dat is inderdaad wat van de Heer Jezus Christus, uiteraard de Messias, gezegd moet worden. Hij heeft de strijd volstreden. En hij is inderdaad de rust ingegaan. Zo zit dat. En heeft niets meer te vrezen. Dat is de gedachtegang. Wie zal hem doen opstaan? Hij heeft de overwinning behaald. En dat is het dan. Dat is ook Juda, maar het is Christus. En probeer dat nou eens toe te passen op de Joden. Dan hoef ik alleen maar te vragen, is dat al ooit vervuld? Dan is het antwoord, in elk geval niet, nee. Want rust heeft het Joodse volk nog nooit gehad. Dus als het letterlijk zou moeten worden toegepast, dan moet dat in de toekomst alsnog. En het is na de wederkomst van Christus. Goed, vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde, aan dezelfde dus, zullen de volken gehoorzaam zijn. Dus een tamelijk bekend vers. Het wordt nogal eens aangehaald, omdat kennelijk in dit vers het koningschap wordt toegeschreven aan de stam van Juda. Dan moet ik u eerlijk zeggen dat we daar dit vers niet eens voor nodig hebben natuurlijk, omdat we later in de Bijbel inderdaad vinden hoe het koningschap wordt gegeven aan het huis van David uit Juda, leidt geen enkele twijfel. En dat daaruit is de Heer Jezus voortgekomen, die vervolgens beschreven wordt als de leeuw uit de stam van Juda, want zo heet hij in Openbaring, wat is het, 5 denk ik, dacht ik, ja. Zodat dat probleem meteen uit de wereld. Natuurlijk is dat zo. En verder is het zo dat als de Heer Jezus genoemd wordt de leeuw uit de stam van Juda, dan lijkt mij dat er zijn een rechtstreekse verwijzing naar deze uitspraak hier in Genesis 49 vers 10. Waar zou het anders naar wijzen? Hier heb je de leeuw en hier heb je inderdaad de stam van Juda. Dus zo zal het wel zitten. Toch wordt het vers nogal eens aangehaald, omdat er staat, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Nou, even aangenomen dat Silo een of andere geheimzinnige aanduiding is van de Messias, hetgeen zou kunnen, dan staat er dus dat de scepter van, of dat het koningschap, want zo wordt het dan gelezen, dat het koningschap van de stam van Juda niet zal wijken totdat de Messias zal gekomen zijn. En de verklaring die er dan gewoonlijk bij gegeven wordt, is deze, dat op een of andere wijze er altijd iemand uit de stam van Juda op de troon zou zitten. Heb je het nooit gehoord? Nee? Ja, dat... De gedachte is namelijk vervolgens, want daar wordt het vers dan vervolgens voor gebruikt, dat ook in onze dagen, want de Messias zit immers nog niet op de troon, niet op de troon van zijn vader David, toch? Niet op aarde. Dat ook in onze dagen op een of andere wijze dat huis van Juda nog ergens koningschap zou hebben. En men beweert dan ook, maar eerlijk gezegd te bewijzen is het met geen mogelijkheid, maar men beweert dan ook dat, dat eigenlijk de alle nu nog regerende koningshuizen, die er officieel zijn, allemaal zelfs afstammelingen zouden zijn van Juda. En in het bijzonder zelfs het huis van David ook nog. Dat geldt inderdaad voor het Nederlandse, daar natuurlijk. Hoewel dat van tamelijk Duits bloed is, in de loop der eeuwen. Dus het is dan toch wel erg zwak. Maar de gedachte is een heel eenvoudige. De gedachte is namelijk dat alle koningshuizen die er nog bestaan, inderdaad allemaal familie van elkaar zijn. En dat valt niet te ontkennen, dat is zo. Via, hoe noemen ze dat, intermarriage, hè? Via huwelijken, onderling uiteraard. Dus, dat is een oude traditie, hè? Koningshuizen trouwen met elkaar. Hè? Goed, trouwens, was het vorig jaar dat we dat moesten we denken aan William en Mary, hè? Willem, de een of andere Willem van Oranje en de een of andere Marie in Engeland. Nou goed, die trouwden met elkaar zodat de Nederlandse vorst inderdaad koning van Engeland werd en dat soort zaken meer. He? Nou goed, dus zo is het dus ook. Het is inderdaad allemaal familie van elkaar. Met name van het Engelse huis, want daar praat men dan over en vervolgens redeneert men dat het Engelse huis via een rechte lijn, trouwens via een dame, zou afstammen van David. En die lijn zou terug te voeren zijn tot de dagen van Jeremia en de ballingschap enzovoorts. Toen inderdaad een prinses uit het huis van David nog terecht zou zijn gekomen in Engeland. Daar gaat het om, ja, in Engeland. Ik moet u zeggen dat ik lang gedacht heb dat het dus wel zo zou wezen, totdat ik literatuur erover te pakken kreeg, waar het dus uitgebreid in vermeld zou zijn hoe het dan zat. En toen bleek het wel aan zo'n geweldig zijde draadje te hangen, dat ik nou zeg van, nou, dat lijkt me wel erg onzin. Maar goed, laat het maar voor wat het is. Ik geloof ook niet dat het zo is. Ik geloof dat er een veel voor de hand liggende verklaring is voor het vers. Als het vers al zegt dat er altijd iemand van Juda op de troon zou zitten, dan moet ik in de eerste plaats erop wijzen dat op het moment dat het gezegd wordt, zat er sowieso niemand van Juda op de troon. En het zou nog honderden jaren duren. Nou, meer dan 500 jaar zelfs. Nou ja, bijna 1000 jaar. Nou goed. Maar de duren voordat David op de troon zou zitten, want dat was de eerste die op de troon zat uit het huis van Juda. Zodat we dan toch al met een aanzienlijke periode zitten waarop Juda geen scepter in de hand had, om zo te zeggen. En verder is het zo dat bij de Babylonische ballingschap dat dus alweer ophield, want de laatste koning uit het huis van David was Zedekia, of Joachim, maar tijdrekenkundig de laatste was het Zedekia en via de generaties was Joachim de laatste. Dat doet er nou niet toe. Maar daar hield het inderdaad op, want daarna kennen wij nog wel erfgenamen van de troon, uiteraard. Weet u wel, van na de ballingschap, het bekende verhaal, Salatiel en Zerubabel, hoe het maar heten mag, tot op Jozef van Nazareth en tot op de Heer Jezus, enzovoorts. Maar die hebben nooit de scepter gehad, dat wil zeggen, die hebben nooit op de troon gezeten. Vandaar ook dat het een aardige redenering is dat in de dagen van de ballingschap, in de dagen van Jeremia dus, dat toen dat koningshuis op een of andere wijze een erfgenaam gevonden heeft, ergens in Brittannië, om zo te zeggen, want dan heeft men de troon alsnog gered in de redenering. En dan heeft men het mooie verhaal dat alle regerende koningshuizen van vandaag op een of andere wijze verwant zijn van en afstammen van David, waarna men vervolgens toe overgaat om erop te wijzen dat al die koningshuizen inderdaad een leeuw in een wapen hebben. De heraldische leeuw dus bedoel ik, hè? In een wapen. Het is opmerkelijk, dat is inderdaad zo. Dat valt niet te ontkennen. Maar dat wil niet zeggen dat deze dingen historisch te bewijzen zijn. Dat is één ding. En aan de andere de kant natuurlijk. Het is maar de vraag of dit vers dit ook daadwerkelijk betekent. Bovendien, als het vers, dan moet je het eerst vers afzwakken. Als het vers betekent dat als eenmaal de troon, om zo te zeggen, aan David gegeven zal zijn, dat er daarna altijd een erfgenaam van die troon zou zijn, hoor je hoe het afgezwakt is dan? He? Als eenmaal de scepter aan David gegeven zou zijn, dan zou er daarna altijd een erfgenaam van die scepter zijn. Als het dat betekent, dan nog hoef je nog niet bij het Engelse, dan wel het Nederlandse, dan wel Scandinavische koningshuizen terecht te komen. Dat is nergens voor nodig. Want inderdaad, de laatste erfgenaam die we uit de Bijbelse lijn kennen is de Heer Jezus Christus. En dat is hij tot vandaag de dag. Zodat je dan alleen maar de erfgenamen hoeft te volgen die genoemd worden in Matthäus. De erfgenamen van na de ballingschap tot op Jezus gezegd Christus. En daarmee is de lijn uit. Dus daar kun je dus verder nog niks mee. Dan is gewoon de Heer Jezus zelf de erfgenaam en die heeft dan die troon. Maar nogmaals, dat is toch heel wat zwakker dan wat het vers feitelijk suggereert dan. Hè? Nou, dan hebben we nog wat, want het is nog maar de vraag of het vers dit betekent. Want wat zo mooi vertaald is met scepter, heet overal elders niet een scepter, maar een stam. Gewoon een stam. Een roede of een stam. Zodat de uitdrukking net zo goed kan betekenen, de stam van Juda zal niet wijken. Totdat Silo komt, wat het ook wezen mag. En dat is inderdaad vervuld. Want van alle stammen van Israël is er nog maar één met tamelijk grote zekerheid aan te wijzen. En dan heb ik het niet over of het wel 100% zuiver, raszuivere Joden zijn, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het erfrecht, hè. En inderdaad, tot in onze dagen is bekend wie Jood is en wie niet, min of meer dan, hè. Verder maken wij het natuurlijk niet uit.